Als jij zo'n getuigenis. Ik vind het altijd heel mooi. Ik heb Michelle, ken ik eigenlijk ook al best wel lang. Ik weet dat ze ook heel fanatiek is met spelletjes. Leuk is dat, hè? Je hebt van die spelletjes, weet je wel, van die gezelschapsspellen. En als je dan doet, dan leer je iemand soms heel goed kennen op het moment dat je een gezelschapsspel met iemand doet. Dan zie je hoe fanatiek mensen altijd zijn. Dus, en ze mag ook deel uitmaken van ons team van het onderwijs. En ik vind het gewoon geweldig hoe zij deelt uit haar hart, zich heel kwetsbaar ook durft op te stellen. En dat waardeer ik enorm. Dus dat wil ik ook vanaf deze plek nu uitspreken. En dankjewel voor je getuigenis. En wat zo mooi is van een getuigenis, is ook goed om te weten. Als iemand door iets is heen gegaan en die vertelt dan wat hij heeft meegemaakt, dan geeft dat vaak geloof aan een ander om ook door diezelfde situatie heen te gaan. En dat is de kracht ook van een getuigenis vaak. De geest van profetie is het getuigenis van Jezus, zegt de Openbaringen. En je ziet dus heel duidelijk ook dat er bijna iets profetisch is in een getuigenis. Op het moment dat wordt uitgesproken van, hey, dit heb ik meegemaakt, krijgt een ander er geloof voor. En kan het dus ook wel een opstapje zijn richting het wonder wat God wil doen. En dat is iets heel moois ook van de kracht van een getuigenis. Dus wees ook bemoedigd als je door zoiets heen gaat als een burn-out of je energie laag is. Ik geloof ook dat God dat ook vandaag wil aanraken. Dus dat is ook iets wat ik geloof. Alles loopt anders, hè, dan ik gepland had en zo. Maar dat vind ik altijd wel mooi hoe God dat weer doet. Dus dan moet ik altijd even kijken hoe ik weer dingen ga doen. Ik wil preken en ik wil het hebben. Ik ga het niet te lang hebben houden. Over Durf te dromen 2. Ik had een originele titel, want mijn eerste heette namelijk Durf te dromen. Dus deze heet Durf te dromen 2. Je ziet, daar heb ik dagen over nagedacht om een titel te bedenken. Daar heb ik nou voor gestudeerd, voor dat soort dingen. Ja, nee. Dus laten we een aantal versen lezen. Genesis 37, vers 9 en 10. Gaat over Jozef. En hij had nog een andere droom, die hij aan zijn broeders verhaalde. En hij zeide, nu heb ik weer een droom gehad. En zie, de zon, de maan en 11 sterren bogen zich voor mij neer. Toen hij dit aan zijn vader en zijn broeders verhaalde, onderhield zijn vader hem daarover en zeide tot hem, wat voor droom is dit die gij gehad hebt? Zullen soms ik, uw moeder en uw broers komen om ons voor u ter aarde te buigen? Het is wat, hè, als je zo'n droom vertelt. En dan heb ik nog een Bijbelgedeelte wat ik heel graag wil lezen. Genesis 30, vers 37 en 39. Ik had hem vrij laat doorgegeven aan het Beamer-team, dus ik hoop dat hij hem heeft. Maar ik vond het een heel mooi gedeelte om nog te lezen. Toen nam Jacob zich verse takken van populieren, amandelbomen en plantanen. En hij schilde daarop witte strepen door het wit en de takken te ontbloten. Hij legde die takken die hij geschild had in de troggen, in de drinkbakken van het kleinvee dat kwam drinken. Vlak voor het kleinvee en zij werden bronzig als zij kwamen drinken. Was het kleinvee bronzig geworden bij de takken en wierp het gestreepte, gespikkelde dier. Ik denk dat ik het even hier bijhou. Nou ja, ik wil nog één tekst met jullie doen, want nog twee nog even. Psalm 139, zo'n mooi gedeelte ook. Ik loof u, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid. Wonderbaar zijn uw werken, mijn ziel weet dat zeer wel. En als toegift, die stond er ook bij mij op en die werd vanochtend ook al aangehaald. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Amen. Dan gaan we van start. Zijn jullie er klaar voor? Ja? Kan ik tot hier lopen zo? Ja, dat kan wel. Hè? Ja, durf te dromen. Ik ben natuurlijk vorige keer begonnen eigenlijk over een droom die ik zelf had. Een droom waarin ik heel duidelijk ook hoorde eigenlijk en toen ik wakker werd van wat je aan de binnenkant ziet is wat je krijgt aan de buitenkant. En daar werd ik mee wakker. Zo is eigenlijk dit thema geboren. Soms kan God ook thema's geven door middel van een droom. Ik vind het ook zo mooi, die droom die Michelle net aanhaalde eigenlijk. Van het kleine wat je geeft, daar kan God een enorme vermenigvuldiging over halen. En soms kan het dan tot je komen van, hey, hoe God dan werkt. En ik deelde toen ook al van het volgende. Wat is nou de rijkste grond hier op aarde? Waar zit nou het meeste in? En dan zou je denken aan juwelen die in de grond zitten. Je zou denken aan in het Midden-Oosten, waar dan ook de olie zit en al dat soort zaken. Dat is rijke grond. Maar ik kwam erop dat een wijs man ooit heeft gezegd, het is de ruimte waar de begraafplaats is. Dat is de rijkste grond. En waarom? Omdat er allerlei dromen zijn die niet vervuld zijn, die niet zijn uitgevoerd en die liggen dus eigenlijk als het ware begraven op de begraafplaats. En toen dacht ik, nou zo moeten we niet zijn. Iemand die inderdaad de dromen niet vervult en uiteindelijk dadelijk op een begraafplaats ligt. En denk ik van, ja, dan zijn mijn dromen gestorven. Dus zo was ik dan bij het onderwerp gekomen. En als je kijkt, dan zie je dat er hele geloofswetten zijn eigenlijk in het woord van God. Hele krachtige geloofswetten. We hadden het gehad over Abraham, hoe Abraham moest kijken naar de sterren. Hij moest kijken naar de sterren en wat hij dan voor zich zag, zo zag hij dan zijn nageslacht. En hij keek dus naar de sterren en dan dacht hij ineens van, hé, daar zie ik mijn nageslacht. Daar zie ik Jozef die er gaat komen. Daar zie ik Nathanael die gaat komen. Daar zie ik Zebulon die gaat komen. Daar zie ik al die dingen, zie ik eigenlijk voor me. En hij keek naar de sterren en zo zag hij zijn nageslacht. En zo was God met hem bezig eigenlijk om hem te halen op een punt van geloof. Want Abraham moest door een hele weg heen voordat hij eigenlijk kreeg wat hem beloofd was. Hem werd een enorm nageslacht beloofd, zo groot als de sterren, zoals het zand der zee. En dan sta je daar en dan moet je ook nog genoemd worden Abraham, hè? Zoals ik het vorige keer over had. Want Abraham werd Abraham, er kwam dus ham bij die Abraham. Dat is belangrijk, als er ham bij komt kan in dit geval heel goed zijn. Want dat betekent vader van vele volkeren. Maar het moet ook wel gek zijn geweest in die tijd. Want Abraham, dat duurde nogal een tijd voordat hij dus zijn nageslacht kreeg. En dan riep Sarah hem, vader van vele volkeren, wil je komen eten? Dat is ook lekker hè, als je daar zit. En dan, ik zie al mensen om ze heen, van nu zijn ze misschien wel een beetje seniel geworden. Er is wel wat gebeurd. Ze zijn misschien oud, maar nu is het echt wel heel vreemd. Want nu noemen ze ook nog vader van vele volkeren. En God zette dus eigenlijk geloofswetten in beweging. Het niet zijnde werd tot aanzijn geroepen. Elke keer als er werd gesproken Abraham, vader van vele volkeren, werd iets aangesproken wat er nog niet was. En dat is een krachtig principe in Gods woord. Soms moeten we kijken naar de dingen die er niet zijn en dan ze ook tot aanzijn roepen. En een van de meest vreemde gedeelten uit de Bijbel vind ik het stuk wat ik net gelezen heb. Dat ging over Jacob. En Jacob was op een gegeven moment bij Laban. En er was van alles natuurlijk met zijn bedrog. We weten het allemaal dat hij met de verkeerde vrouw eerst getrouwd was. Dat zou je maar gebeuren trouwens. Als je dan wakker wordt en die sluier gaat al van, haha, ik heb de verkeerde getroffen. Zoiets moet het zijn geweest. Hij schrok ervan. Moet trouwens ook heel wat zijn geweest natuurlijk voor die vrouw. Want het is ook een moment van afwijzing en zo. Dus dat gebeurde er eigenlijk op dat moment. Soms als wij onze Bijbel lezen, dan lezen we daar snel overheen. Maar ik zie dat dan al voor me, weet je wel. Dan denk ik, ha! Je bent met de verkeerde getrouwd. Hoe kan het je overkomen dat je met de verkeerde bent getrouwd? Dat is het eerste wat gebeurt. En op een gegeven moment is hij aan het werk. En dan verandert zijn loon keer op keer, staat er dan. Keer op keer. Elke keer past Laban het aan. Hij krijgt als het ware zijn loon van hetgeen dat hij zijn broer bedrogen heeft, krijgt hij bij Laban, krijgt hij als het ware de straf en die moet hij als het ware doorleven helemaal. Sommige dingen die we meemaken, die moeten we daarna dragen. Dat is soms heel lastig, dat we die moeten dragen, maar daar moet je dus doorheen. Je moet eigenlijk door die pijn heen en door die dingen heen. En dan is hij daar en dan krijgt hij een idee om het gestreepte en gespikkelde vee. En wat gaat hij doen? Ik vind dat zo apart wat hij gaat doen ook op dat moment. Hij gaat dan van die stukjes gestippeld maken met een stukje tak. Dat doet hij dan in het drinkwater. En toen ik voor het eerst dat gedeelte las, toen dacht ik, wat is dat nou voor een bijgeloof? Misschien hebben jullie er nog nooit over, zo over nagedacht, maar ik denk dan van, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wie doet er nou van die gestippelde dingetjes in het water? Dat is best gek, toch? Er zijn gekke dingen in de Bijbel, hoor. Er zijn hele rare dingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld bij Elisa zie je dan op een gegeven moment een bijl valt in het water. Hij gooit er een stok op en zjoep, die bijl komt omhoog. Dat is raar. Dat is raar, toch? Als je er met je gedachten gewoon over nadenkt, is dat raar. Maar er gebeurt een geestelijke wet gebeurt hier. En ik begon op een gegeven moment te zien wat voor geestelijke wet hier gaande is. God liet hem iets zien, als het ware, elke keer dat Jacob kwam bij dat drinken van die schapen. Zag hij voor zich, hey, dat water is gestippeld, mijn schapen worden gestippeld. Het water is gestippeld, die schapen worden gestippeld. Dat water is gevlekt, mijn schapen worden gevlekt. En er kwam iets in actie waardoor bovennatuurlijk ineens iets begon te vloeien eigenlijk. Hij zag de belofte bestendig voor ogen, zoals ook in de psalmen zo mooi staat. En hij begon het te zien. Wat je aan de binnenkant ziet, is wat je krijgt aan de buitenkant. En hij begon dat te zien. En vorige keer heb ik het ook gehad over die dromen die je hebt. En waar ik niet bij heb stilgestaan, is het volgende. En daar wilde ik echt even bij stilstaan. In de psalmen wordt zo mooi gesproken over hoe wij gemaakt zijn. Psalm 139 heeft het daarover. En Psalm 139, ik vind dat een geweldig gedeelte. En dan zegt David, gans wonderbaar hebt gij mij bereid. En als ik kijk zelfs wat er in het Hebreeuws staat, dan staat er dat we als het ware een kunstwerk zijn, waar God zelfs met vrezen mee bezig is geweest om het te maken. En als ik dat gedeelte lees, dan denk ik altijd van, ja, hoe kan God dan met vrezen zijn bezig geweest? Want God is God en wij zijn wij om ons te maken. En dan begint hij dus met, gans wonderbaar hebt gij mij gemaakt. Nou, wie zegt dat ook wel eens in de spiegel? Wie heeft wel eens, als hij in de spiegel kijkt, dat hij denkt van, nou, gans wonderbaar. Niet ikke, weet je wel? Hebben jullie dat ook wel eens? Gans wonderbaar. Dat is nogal wat daar staat. Gans wonderbaar hebt gij mij bereid. En dan staat er dan zelfs in de gedrochten bent u bezig geweest eigenlijk. Maar om mij gewoon zo te maken. En dat is zo mooi om te beseffen. God heeft ons gemaakt. God heeft je gemaakt. God heeft je gemaakt. Je bent geen ongeluk. Je bent geen niets. God zelf heeft je gemaakt. God zelf heeft je gemaakt. En of je nou zit met afwijzing van, joh, wie ben ik nou? God heeft je gemaakt. Of je nou zit met, hey, ik hoor er niet thuis. Ik ben niet zo mooi zoals die ander. God heeft jou gemaakt. En God heeft jou wonderbaar gemaakt. Staat er dan zelfs. En met vrezen. En met vrezen kun je lezen zoals een kunstenaar bezig is. Als een kunstenaar bezig is om bijvoorbeeld iets uit te hakken. Tak, 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 tak. Hoor je dan? Als ze bijvoorbeeld een beeld aan het uithakken zijn. En dan staat er ineens een mooi schip of iets anders. Nou ja, ineens. Ze zijn er best lang mee bezig. En dan zitten ze heel voorzichtig te hakken vaak. Vooral als ze dan dichterbij het juiste komen. Want ze willen het precies goed hebben. Zo wil een kunstenaar dat hebben. En zo heeft God jou ook precies goed gemaakt. En wij willen soms zoveel als een ander zijn. Maar weet je wat? Wees niet zo'n ander, want die zijn er al genoeg. Wees jezelf. Wees zoals jij gemaakt bent. Er zijn al genoeg anderen. En by the way, het gaat je ook niet lukken om als een ander te zijn, want jij bent jij en ik ben ik. Dus stel je voor je wil zoals ik zijn, gaat je niet lukken, want ik ben nou eenmaal ik, jij bent jij. En dat moet je ook trouwens niet proberen, want dan word je wel heel vreemd. Dan moet je allemaal zeggen, het valt wel mee. Toch? Nee hoor. Dus je ziet dat wij gans wonderbaar gemaakt zijn. En dat vind ik wel heel mooi om te beseffen. En vaak hebben wij geluisterd naar een ander om ons beeld te bepalen. Dan luisteren we naar een ander om te kijken van wie wij zijn. En één ding is er altijd, als je bijvoorbeeld een pakketje krijgt, ik weet niet of jullie wel eens een pakketje krijgen, dan heb je bijvoorbeeld een keer een nieuwe telefoon. Eén keer in de zoveel jaar heb je zo'n nieuwe telefoon. En dan krijg je zo'n pakketje opgestuurd en dan ga je hem openmaken. Je hebt zelfs tegenwoordig hele YouTube-filmpjes van mensen die een ding openmaken. Wie heeft wel zo'n filmpje gezien? Dat noemen we unboxing tegenwoordig. Vroeger keek je nooit naar zulke soort filmpjes. Tegenwoordig zit iedereen naar dat soort filmpjes te kijken. Hoe gaat zo'n doos open? Oh! En dan komt daar nog een ander doosje in. Ha! En als je Mr. Bean zou zijn, dan zou je... Ha, ha. Dus zo zit je dan bezig om dat open te maken. En dan ben je bezig en dan zit daar altijd een gebruiksaanwijzing bij. Wie leest die gebruiksaanwijzing? Oh, er zijn nog mensen die het lezen. Heel goed. Heel goed. En sommigen half om half, toch? En wie is die slaat hem gewoon gelijk over. Die heb je ook. Ja, ja. Heb je ook. Wat belangrijk is, er is er maar één die weet hoe zo'n product precies werkt. En wie is dat? Dat is de fabrikant. Dat is de maker. En voor je het weet, ga je het precies zo gebruiken als je van iemand anders hoort zeggen. En mis je dus allerlei functies die je dan niet weet. Zo is het ook met ons. Wij laten ons soms zoveel aanpraten van hoe wij zijn als mens, terwijl we niet luisteren naar de maker. Want die weet precies hoe wij zijn. En die heeft ons gans wonderbaar gemaakt. En dan, als je kijkt naar wat je mogelijkheden zijn volgens die maker. Als je dan in die gebruiksaanwijzing zal kijken. Dat is namelijk het woord van God. Die gebruiksaanwijzing. Want daar staat namelijk precies hoe wij gemaakt zijn. En als je daarin kijkt, dan staat er over onze mogelijkheden en onze potentie. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Halleluja. Dat is mooi. En ik doe dat ook wel eens in de ochtend in de spiegel als ik dan sta. Eerst wat ik doe, vooral als ik mij belabberd voel, dan spreek ik tot mezelf in de spiegel. Wie doet dat ook wel eens? Een beetje raar misschien, maar het is echt het woord van God uitspreken over jezelf. En daar zit kracht in. Dan spreek je ook over jezelf. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En dan weet je dus dat elk limiet eigenlijk ook wijkt. Want alles is dan mogelijk. Alles. Alle dingen. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En ik heb goed nieuws voor u. In het Grieks staat er precies hetzelfde. Dan zou je misschien denken van, nou, zou het nou in het Grieks ook zo staan? Ja, daar staat precies hetzelfde ook. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Halleluja. En als je daarmee opstaat, daarmee gaat, dan weet je dus van, hé, ik heb heel veel mogelijkheden gekregen. Je hebt prachtige mogelijkheden gekregen. En soms zitten wij zo over onszelf te denken van, nou, ik kan niks. Ik kan dat niet. Ik heb zelf ook gelopen, wel eens met een kleine eigenwaarde. Wie heeft daar wel eens last van gehad? Klein, weinig eigenwaarde, ja. Dat je dan denkt van, tjoh, wie ben ik nou eigenlijk? Wie ben ik? Wie ben ik? En kennen jullie die vraag, wie ben ik? Dat je daarmee loopt van, ach, die ander die kan het allemaal fantastisch, maar ja, ik niet. En dan heb je mensen die hebben daar totaal geen last van. Ik had daar wel behoorlijk last van. En soms komt dat ook wel eens in je jeugd, doordat leraren tegen je zeggen dat je iets niet kan. Ik kon bijvoorbeeld niet spellen. Het was echt nooit een succes met mijn dictées. Ik haalde gewoon altijd een onvoldoende, hoe hard ik ook bezig was en hoe hard ik ook bezig was. Ik had last van dyslexie, dus zodanig dat ik niet eens kon spellen. Nu ben ik advocaat en schrijf ik heel veel brieven. Is God niet geweldig? Ja, ja. Dus God kan dingen omkeren die je zwakte zijn, die kan die omkeren in je kracht. Hij kan je zwakte omkeren in je kracht. Maar het is soms wel een proces om daar doorheen te gaan. En soms ook een proces van belijden. En dingen die je meemaakt in je leven, die kunnen soms je in de weg staan om dan te komen eigenlijk tot hetgeen wat God voor je heeft. Want God heeft voor iedereen prachtige dingen weggelegd. Ik geloof namelijk dat God voor ieder individu hier en ook voor ons als gemeente prachtige dingen heeft weggelegd. En die zijn er. En het is zo belangrijk dat wij die weer gaan omarmen. En hoe weet je nou wat God voor je heeft weggelegd? Vaak ook waar je boos om wordt. Je hebt bijvoorbeeld mensen die hebben een heel hoog rechtvaardigheidsgevoel. Nou, het is niet voor niks. Of mensen die zich ontzettend bekommeren om mensen die arm zijn. Het is een enorme bekommering. Of mensen die zwak zijn. Een hart wat daarvoor overloopt. Dan weet je dus dat daar je hartsverlangens eigenlijk zitten. Dat God die heeft gegeven. Maar soms laten we dat zo in de weg staan door dingen die wij meemaken. En weet je wat het ergste is wat we vaak meemaken? Is teleurstelling. Dat je ergens in wou gaan stappen. Ergens in wou gaan. En dan hoorde je iets van iemand. Nee, dat doe je niet goed. Dat doe je niet goed. Ik heb het ook wel eens gehad, een van mijn eerste preken werd helemaal afgekraakt. My. Als je dan jong in je leven bent, dan is dat best wel eens zwaar. Ik was toen begin 20, een van mijn eerste preken, en toen dacht ik van, joh, waarom zou ik dit überhaupt gaan doen? Tja, ik heb inmiddels al meer dan 100 keren gepreekt overigens. Maar je werd helemaal... Och, jongens. En ik dacht echt van, och, dit wordt ook nooit wat. Trouwens ook niet echt wijs om dat te doen bij iemand die voor de eerste keer preekt zo'n beetje. Maar dat even terzijde. Maar je maakt soms dingen mee in je leven en die kunnen je dan neerdrukken. Neerdrukken in je leven. En dan voel je je afgewezen. Dan voel je je er niet bij horen. En ik geloof, Jozef zat in een lastige situatie als ik naar Jozef kijk. Jozef was best een apart iemand. Als ik naar het gedeelte lees, dan lees je over die dromen. En daarvoor staat eigenlijk dat hij een verklikker was. Dat hij iedereen even ging verraden bij zijn broer. Zijn broers ging die even verraden wat ze mis hadden gedaan bij de vader. Nou, aardig mannetje. En daarom hadden dus die broers ook zo'n hekel aan hem. Los van het feit dat er ook nog speelde dat zijn vader hem bevoordeelde boven de rest. Hele slechte gezinssituatie als je daarover nadenkt. Elk kind hoort gelijk te zijn. Neem dat ook mee als ouder. Elk kind hoort gelijk te zijn en is gelijk, hoewel ze heel verschillend zijn. De een heeft deze talenten, de ander heeft die talenten, maar ze zijn allemaal gelijk. En zo zijn we ook allemaal gelijk bij onze Heer en Koning. Allemaal met verschillende gaven, verschillende talenten, verschillende plekken waarop wij mogen opereren, mogen bezig zijn, zowel in de samenleving, zowel waar wij zijn. We zijn allemaal heel verschillend, maar we zijn wel allemaal gelijk. Iemand zei wel eens, God heeft geen lievertjes. Ik zei tegen hem, hij heeft juist wel lievertjes. Hij werd heel boos op mij. Ik zeg, ja, want dat zijn we allemaal. Is niet mooi? We zijn allemaal geliefden namelijk van de Heer. Geliefden in de Heer, zegt het woord van God zo mooi. En die dingen kunnen dus in de weg staan eigenlijk en vooral teleurstelling... om dan te gaan uitvoeren wat God voor je heeft. En ik zie Jozef daar al in die put eerst. Nou, heb je zo'n prachtige droom gehad? Eerst wat je dan terechtkomt, is in de put. Hij was toen 17 jaar oud, staat er. Kom je in die put terecht, kom je uiteindelijk uit de put, word je verkocht door je broers, en kom je in een land terecht waar je niemand kent, word je eerst een slaaf, of tegenwoordig moet ik zeggen slaafgemaakte, Van Potifar. Kom je dat je groeit in positie, groeit in aanzien. Denk je, nou, dat gaat wel lekker. Kom je in de gevangenis terecht. En er zijn verschillende dingen zo die Jozef overkomen. En dan is hij op een gegeven moment in die gevangenis. En dan legt hij ook die droom uit van die schenker en die bakker. En een van de twee die komt om het leven, de ander... die overleeft het. Die schenker en die bakker. En dan, op dat moment, staat er heel mooi dat hij vergeten werd. En ik weet dat ik hier vorige keer ook over sprak. Hij had het gevoel dus ook vergeten te zijn. En toen ik vroeg van wie heeft dat ook, toen gingen er zoveel handen op hier, Dat ik dacht van, Heer, wat wil u hier nou nog verder mee eigenlijk? Want ik merk vaak als dingen worden aangeraakt, het gevoel om vergeten te zijn, dat God daarmee bezig is. En dat God dat naar boven wil brengen, eigenlijk die talenten en die gaven die er zijn. En dat hij daar licht op wil schijnen. En dat geloof ik zo, dat God dat ook in ons midden wil doen eigenlijk. Ook vandaag weer. En dat God ook dat wil wegnemen, want wat ook zo belangrijk is om een droom te kunnen vervullen, is eigenlijk dat je uit het land van vertrouwd gaat komen. Het vertrouwde. Sommige mensen noemen dat de comfortzone. Kom uit je comfortzone. Ik vind het zelf niet helemaal goed om dat te spreken, want we hebben namelijk een comforter, dus we moeten juist in de zone van de comforter komen. Dat is de zone van de Heilige Geest. Kom je wel uit je eigen comfortzone, maar dan kom je echt in de comfortzone van de Heilige Geest. Halleluja! Oh yes! En dan kun je wandelen op water. Dan zijn allerlei dingen mogelijk die onmogelijk zijn, want dan kom je in zijn zone. En dat is zo belangrijk om te beseffen, elke keer weer opnieuw. Van je komt dan in de comfortzone of de Heilige Geest. Comforter is trouwens de trooster. Hè? En dan, je ziet in Johannes dat de Heilige Geest de trooster wordt genoemd. Even voor de vertaling nog even. Er staat namelijk geen ondertiteling. Dus zodoende. Dus je komt dan op het plek ook van, hey, je moet uit het land van vertrouwd komen. Er zijn heel wat boeken geschreven ook over hoe je uit het land van vertrouwd komt. Eén is bijvoorbeeld De Droomgever, een heel grappig boekje, waarbij iemand naar een blauwe doos zit te kijken elke avond. En elke avond precies hetzelfde doet. En daar dan zit. En op een gegeven moment wordt uitgedaagd door De Droomgever, die dus eigenlijk God is, om dan uit zijn zone te komen en uit het land van vertrouwd. En dan zie je dat dat soms best lastig is van wat kom je allemaal tegen op het land van als je uit dat land komt. Want het voelt, het bekende loslaten is lastig. Soms zitten wij dat wij gaven en talenten hebben en dat die in ons zitten, maar dat we eigenlijk hebben gekozen om daar even niks mee te doen vanwege teleurstelling. Wie kent dat? Ja. Hebben we het gewoon eventjes tegengehouden vanwege teleurstelling van hetgene wat we hebben meegemaakt. En ik geloof dat God dat ook wil weghalen. En soms is het ook vanwege andere dingen die er gebeurd zijn, wat mensen je hebben aangedaan. Dat je daarom niet in je talenten en je gaven bent gestapt. Wie heeft daar last van? Ja, dat is ook iets wat er is. Soms is het ook andere dingen die je hebt meegemaakt, die dan stoppen dat je niet komt eigenlijk in de houding van wees sterk. En wees moedig. Ik vind dat zo'n mooi gedeelte ook in Jozua hoofdstuk 1. Wees sterk en wees moedig. Het is een houding die bepaalt hoe je eruit komt. En dat wil niet zeggen dat je er gelijk bent als je in die houding gaat stappen. Maar het wil wel zeggen dat je dus sterk en moedig kan zijn. En soms is het ook belangrijk om dingen weg te halen die er kunnen zijn op het gebied van het vergeven van een ander. Ik heb daar ook mee te kampen gehad. Iemand heeft mij iets aangedaan door dingen over mij te zeggen die helemaal niet waard waren. En ik heb daar best een tijd mee gelopen. En op een gegeven moment, weet ik nog goed, er kwam iemand naar mij toe die mij niet kende. En die zei van, joh, jullie zijn prachtige mensen, maar je moet iets loslaten. Je moet iets loslaten in je leven, want je moet die mensen gewoon gaan vergeven en gewoon gaan zegenen. Dat ben ik gaan doen. Ik ben ze gaan zegenen, ik ben ze gaan vergeven, heel bewust. Eerst was het met een soort van tegenzin dat ik dat ben gaan doen. Wie herkent dat? Amen. Dus hebben we echte mensen hier. Dat je begint met een stukje tegenzin, dat je begint met hé. Hey. En dan ga je op een gegeven moment ervaar je dan, hé, hey, je gaat het vanuit liefde, je gaat het vanuit je hart doen. En dat is zo mooi. En ik geloof ook dat God ons wil leiden ook op de weg dat we die dromen gaan vervullen die God in ons hart gelegd heeft. Ik nodig ook het aanbiddingsteam weer uit om naar voren te komen. En ik geloof ook dat God dat heel duidelijk wil gaan doen ook. Dat God de dingen die in de weg staan, soms je eigen houding dat geweest is, soms de dingen die je hebt meegenomen van een ander, dat God daar echt zijn licht op wil schijnen. Want God heeft je wonderschoon gemaakt, staat er. Wonderlijk heeft hij je gemaakt. Je bent prachtig, gans wonderbaar. En met vrezen zelfs. In sommige Engelse vertalingen staat ook heel duidelijk, fearfully. Met vrezen heeft hij je gemaakt. En dan denk ik, ja, dan doen we ook eer aan God als wij gaan leven zoals God het bedoeld heeft. Dan gaan we pas eer doen aan God, van zoals Hij het bedoeld heeft. En doe dat niet vanuit een houding als je dan dingen weggeeft van, joh, ik voel me schuldig, maar meer vanuit, Heer, ik wil er gewoon voor u zijn. Heer, ik wil doen wat u voor mij heeft. En soms hebben dingen je in de weg gestaan. En sommige dingen die mensen je hebben aangedaan. Maar geef het aan de Heer. Geef het aan Hem. Hij is zo goed. Hij is zo goed. Amen. Amen. Hebben jullie nog een slotlied? Want ik ga de zegen uitspreken. Want dan kan ook de livestream ons na het lied, of tijdens het lied verlaten. En dan wil ik ook gewoon de uitnodiging doen als je hiermee te kampen hebt. Als je dat herkent, ik zag de verschillende handen opgaan, kom dan naar voren. Ook het gebedsteam nodig ik dan uit naar voren. En ik geloof dat de kracht van God hier is in ons midden. En het leven van God gaat stromen. Ook om dingen vrij te zetten. En eigenlijk het niet zijnde tot aan zijn te roepen ook. Want God is in ons midden. Hij is de koning der koningen en de Heer der heren. Halleluja. Zullen we de zegen ook uitspreken ook voor de mensen thuis? Halleluja. Welkom. Ja, welkom. Halleluja. Heer, dank u wel. Heer, dank u wel dat u in ons midden bent, Heer. Heer, dank u wel dat u een God bent, Heer. Heer, die dingen herstelt, Heer. Heer, dank u wel voor uw leven wat stroomt, Vader, Heer. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat u ieder ook zegent, Heer. Heer, dat u eigenlijk weer gaat aanraken, Heer, onze bestemming, Vader, Heer. Heer, er zijn inderdaad al zoveel anderen, Heer. Laat ons onszelf zijn zoals u ons bedoeld heeft, Vader, Heer. Heer, dat we daar steeds meer ook in gaan wandelen, Vader, Heer. Heer, dank u wel, Heer, dat we gans wonderbaar zijn gemaakt, Vader, Heer. Heer, zo zegenen we ook iedereen thuis, Vader, Heer, in Jezus' naam, Heer. Heer, dat het leven van God ook mag stromen over hen, Heer. Heer, ook waar men zich vergeten voelt, Vader, Heer. Heer, dat het leven mag stromen, Heer. Heer, ook waar dingen in de weg stonden, Heer. Heer, dat we heel duidelijk mogen ervaren dat er verandering gaat komen, Heer. Heer, dat die dingen weg mogen gaan, Heer. Heer, ook waar onvergevingsgezindheid is geweest, Heer. Dat we het gewoon aan u mogen geven, Heer. In Jezus' machtige naam, Heer. Dank u wel. Zo mogen de liefde van God de Vader en de genade van de Heer Jezus en de gemeenschap van de Heilige Geest met ons allemaal zijn en blijven, totdat Jezus terugkomt. En Maranatha, Hij komt spoedig.